Goedemorgen gemeente, jongens en meisjes, van harte welkom in deze eredienst. Ook alle gasten welkom die hier vanochtend bij ons zijn. Ook iedereen die meeluistert, hartelijk welkom. Vanmorgen is onze voorganger dominee H. de Jong uit Kampen. Hartelijk welkom. De organist vanmorgen is Jos van der Kooi. Er zijn in deze dienst drie collectors. De eerste collecte die is bestemd voor Kees en Raël den Toom. De tweede collecte die we houden is bestemd voor de kerk. En deze twee collectes worden gehouden na het zingen, na de preek. En dan is er ook een derde collecte voor de wijkas en die wordt gehouden bij de uitgang en in de koffiehoek. We bevelen al deze collectes van harte bij u aan. Vanochtend gaan de bloemen van de gemeente als een groet, als een blijk van meeleven naar broeder en zuster van Genderen in de Van Goghstraat nummer 26. Als u de bloemen wilt bezorgen bij de broeder en zuster van Genderen, dan kunt u zich na de dienst melden bij de heer Bot. Er is een extra mededeling over een bijbelkring die ontbrak in het overzicht dat eerder is rondgedeeld. Een bijbelkring in de ochtend bij familie Cassis. Deze bijbelkring die begint opnieuw op woensdag 26 september om 10 uur. Het beroepingswerk. Onze wijkgemeente heeft een beroep uitgebracht op dominee T. Jacobs uit Leiden. Er zijn geen bezwaren tegen de gevolgde procedure ingediend. Vanmiddag om 16:45 gaat dominee Jacobs voor in de Exoduskerk. En op 4 oktober volgt er dan een kennismakingsbezoek. Meer informatie daarover volgt. We vragen om uw voortdurend gebed voor dominee Jacobs en zijn gezin. En ook voor de gemeente in Leiden en ook onze eigen gemeente. In verband met het kennismakingsbezoek op 4 oktober nog een nadere mededeling. Op 4 oktober dus komt dominee Jacobs kennis maken in onze gemeente. En als onderdeel daarvan willen we graag een mini-enquête houden. Het enquêteformulier is bij de ingang uitgereikt aan u. En dat kan tot volgende week zondagochtend ingeleverd worden. En de resultaten daarvan worden op 4 oktober gedeeld. En we hopen op uw medewerking. Dan de diensten voor volgende week. Zondag om 9:30 hier in de Grote Kerk houden we een dienst. En daarin hoopt voor te gaan dominee S. Dolaert uit Krabbedijken. En om 16:45 in de middag ook hier in de Grote Kerk is er een dienst en daarin hoopt voor te gaan dominee R.R. Eisinga uit Bergambacht. Tot zover de afkondigingen. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 84, vers 1. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus zijn Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Heel fijn dat u aanwezig bent hier in de grote kerk te Gorinchem. Wij willen de dienst meteen voortzetten met het zingen van Psalm 138. Daarvan het eerste en ook het derde vers. Psalm 138 uit de oude berijming. Het eerste en ook het derde vers. Gemeente, luisteren wij nu eerst naar de 10 woorden die God ons heeft gegeven, die God uiteindelijk heeft gegeven aan Israël, maar ook aan de christelijke gemeente die daar door Jezus ook bij mag horen. Wij vinden die in Exodus 20. Ik houd u die voor in de taal van onze tijd. Waarom? Omdat telkens weer, zeker jongeren, de vraag ook stellen: dominee, is dat nog zo relevant om zondag aan zondag die regels ons voor te houden? Wij hebben geen os, wij hebben geen ezel en we hebben ook geen dienstmaagden. Wat is de betekenis er nog van? Nou, die betekenis die is nog heel, ja, duidelijk aanwezig. Wij willen daarnaar luisteren, naar die 10 woorden, de decaloog. En we willen ook luisteren naar wat de apostel Johannes schrijft in zijn eerste brief aan de gemeente. En daarmee ook aan ons. En wij willen daarop zingen uit de nieuwe berijming. En dat staat op het blad wat u hebt gekregen. Psalm 19, vers 3 en 5. Volmaakt is hier een wet die ons verkwikt en redt, waarbij de ziel herleeft. Derde en vijfde vers van Psalm 19 uit de nieuwe berijming willen wij zingen na het horen van de regels die God heeft gegeven. Wij lezen in Exodus 20: Ik ben de Heere, uw God. Ik heb u uit Egypte geleid. 1. Dien geen andere goden buiten mij. 2. Maak geen afbeelding van mij en breng aan mensen, dieren of dingen geen goddelijke eer toe. 3. Misbruik mijn naam niet. 4. Blijf de rustdag vieren. 5. Heb eerbied voor je vader en voor je moeder. 6. Beneem niemand het leven. En 7. Houd het huwelijk in ere. 8. Steel niet. 9. Vertel geen leugens of onwaarheden over andere mensen. En 10. Wees niet jaloers op wat anderen bezitten. De apostel Johannes schrijft aan de gemeente: dit is de boodschap die wij van hem, van Jezus, gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat we gemeenschap met hem hebben en we toch in de duisternis wandelen, dan liegen we en doen we de waarheid niet. Maar als we in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben we gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Amen. Wij willen eerst samen bidden. Heere onze God, Vader van onze Heer Jezus Christus. Inderdaad is het zo dat in onze lofzang plotseling die woorden klinken. Maar zonder u, o Heer, verdwaal ik altijd weer op zelfgekozen wegen. Ja, veel meer met ingehouden stem zingen we die woorden, omdat we beseffen dat het helemaal waar is. Dat wij heel graag onze eigen wegen kiezen. Dat wij liever niet hebben dat mensen zich ermee bemoeien. Zo is het bij jongeren. Ze vinden het niet fijn als vader of moeder telkens sturend bezig is. Laat mij nu maar, zeggen ze. Maar ook als volwassenen en zeker ook als ouderen vinden we het niet fijn dat mensen zich met ons bemoeien. En we moeten het u beleiden. Dat we eigenlijk ook niet willen dat u ons dingen voorschrijft. Maar juist door die houding lopen wij steeds gevaar eigen wegen te kiezen waarop wij verdwalen. U brengt ons vanmorgen hier, dat doet ons goed. Wij danken u ervoor dat we elkaar mogen ontmoeten en dat we daardoor weten dat we niet de enige zijn die u dienen. Soms kan die gedachte ook bij ons opkomen, op ons werk, of op school. Zijn er eigenlijk nog anderen die God dienen, die naar de kerk gaan, die voor hem willen leven? Maar zondags weten we het, want dan zijn we samen hier en mogen wij u de lof en de eer brengen. Toch zijn we niet allereerst gekomen voor elkaar. Ten diepste komen wij hier voor u. En wij bidden u, geef o Heer, dat wij mogen ervaren dat u zelf in ons midden wil zijn. Ja, wij smeken van u. Kom, o Schepper, kom, o Heilige Geest, verlicht ons. Opdat we goed kunnen spreken, duidelijk kunnen spreken, maar opdat we daarin ook uw stem verstaan. Schenk ons uw geest ook bij het luisteren. Opdat uw woord bij ons in goede aarde valt. Ja, dat het vrucht zal dragen. U hebt er maar weinig voor nodig om deze dienst tot een gezegende dienst te maken. Een paar woorden uit het evangelie. Misschien een paar zinnen uit de preek. Of een enkele regel van de psalmen, de liederen die we zingen, kan al genoeg zijn om in ons hart en weer die blijde hoop te wekken, voor het eerst of opnieuw, dat we door u en door wat u hebt gedaan in Jezus Christus, als hoopvolle mensen verder te gaan. U kent ons allemaal. Wij zijn heel verschillende mensen in alle opzichten, maar in één ding hetzelfde, dat we zondige mensen zijn die uw zegen nodig hebben. Uw zegen waarin uw liefde en uw genade ons duidelijk maakt. We bidden u voor elkaar. We bidden u voor hen die ook meeluisteren via internet of op een andere wijze, nu of later. En natuurlijk bidden we u voor die vele anderen die in andere kerken hier in Gorinchem, maar ook in heel ons land bijeen zijn. U hebt het gezegd, daar waar maar een paar mensen bijeen zijn in mijn naam, ik wil in hun midden zijn. Wil u dat dan ook vanmorgen doen, opdat het mag zijn, tot lof van uw naam en tot zegen van ons allemaal, zodat we straks naar huis keren met hoop, met verwachting die u zelf hebt gewekt. Wij vragen u dat om Jezus wil. Amen. Gemeente is op een laat tijdstip op mij een beroep gedaan om de dienst van morgen te leiden. Ik doe dat met veel vreugde. Mij is gezegd dat in het komende winterseizoen, wat op deze zondag begint, u zal stilstaan bij de brieven van de apostel Johannes. En is mij dus ook de vraag gesteld, dominee, daar kan u misschien dus ook over preken. Jazeker, heb ik gezegd, heel graag. En ik heb daarom gekozen voor woorden uit de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 4, vers 7 en 8. U zult met de kringen aan het begin beginnen, maar u zult toch ontdekken dat in hoofdstuk 4, ook in die versen 7 en 8, eigenlijk dat wordt gezegd wat eigenlijk heel de brieven van Johannes bepaalt. Zeg maar ook een kern vormt. Wij willen lezen 1 Johannes 4, vers 7 tot en met 21. Ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Staat boven: Gods liefde drijft tot wederliefde. Geliefden, laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons lief gehad en zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefde, als God ons zo lief had, moeten we ook elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten we dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in Hem en Hij in God, en wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in Hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat we vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel, want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst lief had. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben we van Hem, dat wie God lief heeft ook zijn broeder moet lief hebben. Tot zover de lezing uit hoofdstuk 4 van de eerste Johannesbrief. Wij willen hierbij stilstaan en als kern wijs ik u aan de beginversen die wij lazen. Geliefde, laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Tot zover de lezing uit de brieven van Johannes. En wij gaan als inleiding op de preek zingen gezang 329 uit het liedboek, de versen 1, 2 en 3. Gemeente, als antwoord op de verkondiging willen wij zingen gezang 481, ook uit het liedboek, de versen 1, 2 en 4. O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Wat er verder volgt, in het eerste, tweede en vierde vers van gezang 481. U krijgt vervolgens dan tijdens het naspel gelegenheid uw gaven te geven. Eerst een bijzondere collecte, heb ik begrepen, daarna voor de kerk. En ook bij de uitgang is er nog een collecte. Heel hartelijk willen we die bij u aanbevelen. En dan komen de kinderen van de kindernevendiensten ook weer terug. Dat is heel mooi, want zij vormen een heel belangrijk deel ook van de gemeente. Thema, zo kreeg ik toch ook nog door, is de rijkdom van het nieuwe leven. Nou, tijdens de preek moet u maar eens proberen te ontdekken wat dan die rijkdom is. Erg moeilijk is het niet, maar die de apostel bedoelt. Geliefden, laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, die kent God niet, want God is liefde. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Soms kom je, als je in een andere omgeving bent, onverwacht in gesprek met iemand. Dan word je soms dingen verteld waar je later nog eens aan terug moet denken. U heeft dat misschien ook wel eens. Zo spraken mijn vrouw en ik toen we een midweek doorbracht in een dorpje in Friesland, een man die een boerderij had opgeknapt. Nou, hij had geen half werk gedaan, want alles zag er piekfijn uit. Aan zijn spraak hoorde ik al meteen dat hij geen Fries was. Maar dat vertelde hij zelf ook. Nee, zei hij, ik kom uit het midden van het land. Maar hier is nog rustig, zei hij. Hier heb je van niemand last. Heerlijk. Ja, hij zegt, ik wil niet graag meer dicht bij mensen wonen. Een gesloten gemeenschap, dat vind ik maar niks. Ik heb daar geen plezierige ervaringen mee. Wij keken hem eens vragend aan. En weet u, zo zei hij, ik ben niet zo erg christelijk. En het dorp waar ik vandaan gekomen ben, was dat wel. Hij noemde ook een naam van het dorp en van een kerkgenootschap, dat laat ik nu maar eventjes weg. Maar, zo zei hij, daar zijn mijn vrouw en ik helemaal op afgeknapt. Dingen die eigenlijk heel normaal zijn. De was ophangen op zondag of je auto is even een buurt. Hij zegt, ja, daar werd je zwaar over veroordeeld. Wij hebben daar geen prettige herinneringen aan, meneer. Ik wens er nooit meer mee te maken. Ik houd liever afstand. Afstand van erg christelijke mensen. Nu is het zo dat ik normaal, als ik op vakantie ben of een weekend weg ben, niet overal loop uit te dragen, weet u dat ik dominee ben. Wat wonderlijk is, vaak zien mensen dat gewoon aan je gezicht, heb ik ontdekt. Maar in dit geval was het zo dat ik zei, nou meneer, wij horen ook bij die kerk mensen. En sterker nog, ik ben zelf predikant. Die meneer keek een beetje beduust, maar hij wist zich er prima uit te redden. Ik moest begrijpen, hij bedoelde niet dat iedere christen zo is. Hij wist ook wel dat er anderen zijn die niet gelijk met een oordeel klaarstaan. Op mijn beurt heb ik gezegd dat ik zijn relaas heel ernstig vond. Het is precies het omgekeerde van wat het evangelie bedoelt, heb ik hem gezegd. Want dat is de boodschap van Gods liefde. Die meneer, hij zei niet veel meer, maar hij zal gedacht hebben, nou daar heb ik niet zo bar veel van gemerkt. Waarom vertel ik dit? Misschien zegt u, die man die kwam toch niet uit Gorinchem? Nee, wees u gerust, hij kwam van een dorp. Maar laten wij niet denken dat onder ons dit niet zou kunnen gebeuren. Dat is erg, want ervaringen zoals die meneer had, die schaden niet alleen de kerk, anti-reclame voor de kerk, maar dat is nog het ergste niet. Het is wel erg, maar dat is nog het ergste niet. Maar weet u, daardoor wordt het zicht op God en zijn liefde verduisterd. Op zo'n manier staan we mensen in de weg. Het zijn nogal eens mensen van buiten de kerk die opmerken, ik dacht toch dat God liefde is en dat mensen die God dienen ook liefdevol zullen zijn. Maar blijkbaar is dat niet zo. Zulke woorden moeten we ons altijd aantrekken. Als kerk bestaan we uit mensen waar veel aan mankeert. Laten we dat gewoon ook maar meteen zeggen en toegeven. Mensen die niets menselijks vreemd is. Maar als wij iets van het echte, het ware geloof zijn en vroeger kennen, dan zullen we meteen instemmen met de uitspraak dat God liefde is. Want het staat letterlijk in de Bijbel. Wij hebben het net gehoord, net gelezen. En dat allen die in de Heer Jezus geloven, elkaar ook behoren lief te hebben. De woorden waar we bij stilstaan zijn heel duidelijk. De apostel schrijft, geliefde, laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, die kent God niet, want God is liefde. Johannes wordt de apostel der liefde genoemd. Weet u, denk ik, allemaal. Waarom? Omdat in zijn evangelie en in de brieven de liefde zo centraal staat. Maar als apostel der liefde kon hij toch ook soms scherp zijn. In onze tekst geeft hij twee dingen duidelijk aan. Eén, ieder die lief heeft is uit God geboren en kent God. En twee, en dat is toch ook wel scherp, wie niet lief heeft, kent God niet. Nee. Iemand die niet lief heeft, die kent God niet. Dat zijn uitspraken die heel duidelijk zijn. Nu kom ik even op iets anders. Weet u wat kenmerkenprediking is? Misschien zegt u nou, ik zou niet precies weten wat u daarmee bedoelt, maar iemand die iets meer thuis is in het gereformeerd pietisme, die zal zeggen, ja, dat weet ik wel, maar ik zal het u uitleggen. In de 17e, 18e eeuw werd door een aantal dominees deze prediking, de kenmerkenprediking, veel toegepast. In die preken noemden die dominees kenmerken op waar je je geloof aan kon toetsen. Of je wel het ware geloof had. Heeft u daar zelf ook wel eens over nagedacht? Ik geloof, maar is het ook een echt geloof? Nou, dat was in de 17e eeuw en de 18e eeuw ook nog eigenlijk voortdurend een punt. En die dominees noemden kenmerken op en dan kon je daar je geloof aan toetsen. Wat zeiden ze dan? Nou, zo stelden ze bijvoorbeeld de volgende vraag. 1. Heeft u berouw over uw zonde? 2. Probeert u de zonde te ontvluchten? Zoekt u de Heere God dagelijks in uw gebed? Bent u nederig van hart? Nou, dit soort kenmerken werden opgenoemd. Als je daar ja op kon zeggen, dan wist je, ja, ik heb waarschijnlijk toch een echt geloof. Als je daar geen ja op kon zeggen, nou, dan was het wel zo dat je je kon afvragen, heb ik wel een echt geloof? Heb ik niet een schijn- of namaakgeloof? Dit soort preken had als groot nadeel dat juist de meeste eerlijke mensen erdoor in vertwijfeling raakten. De meeste eerlijke, die begonnen meteen te tobben. Ja, vier van die kenmerken van die dominee, ja, daar kon ik wel ja op zeggen, maar die twee anderen, dat zou ik toch niet durven zeggen. Dus ze kwamen steeds meer in twijfel. Wij doen dat ook niet meer zo. Nee, ik denk niet dat u dat veel zult horen. Maar één ding is wel duidelijk, dat Johannes, apostel Johannes, hier een kenmerk noemt van het ware geloof. Ja, geen hele rij, maar één heel duidelijk. En wat is die toetssteen dan? De liefde. De liefde van en tot God. En daarmee direct verbonden de liefde tot de ander, de naaste. Kent u iets van die liefde? Dat is cruciaal voor uzelf, voor de gemeente en voor de kerk. Wat Johannes wil zeggen is, geloof kan nooit samengaan met liefdeloosheid. Die twee verdragen elkaar niet. Die komen met elkaar in botsing. Geloof en liefde horen bij elkaar. Als u niet lief heeft, kent u God niet. Zo eenvoudig is dat, zegt Johannes. Dat is wel confronterend. Nu is het zo dat de apostel geen pleidooi houdt steeds maar naar binnen te kijken. Nee, hij maant zijn hoorders aan, geliefde, laten we elkaar lief hebben. Lief hebben, want de liefde is uit God. Liefde. Maar waar hebben we het eigenlijk over? Het woord liefde wordt immers door veel mensen, ook buiten de kerk, veelvuldig in de mond genomen. Het is een heel beduimeld woord, zegt men wel. Ja. Maar wat verstaat de Bijbel eronder? Dat moeten we natuurlijk wel weten. Waar gaat het over? In het Grieks kent men meerdere woorden voor liefde. In onze taal hebben we daar maar één woord voor. En als iemand dus het heeft over liefde, moeten we altijd zeggen, ja, maar wat bedoel je nou precies? Maar in het Grieks heb je de woorden eros, philia en agape. Alleen de laatste woorden worden in de Bijbel gebruikt. Het woord agape wordt vooral gebruikt voor de liefde van God voor mensen en tot God. In onze taal wordt het woord liefde vaak gedacht bij het woord gedacht aan een bepaald gevoel. Misschien ook bij u zo. Dat u denkt, natuurlijk heb ik een ander lief, wat dacht u? Liefhebben lijkt ook een beetje makkelijker. Vaak na het horen, morgens, zondagsmorgens, na het horen van de wet, dan klinkt de apostolische vermaning, de geboden worden samengevat in dit woord, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Het zou kunnen, als u dat hoort, dat u dan altijd denkt, nou, ik ben wel een beetje blij dat dat erachteraan komt, want dat lijkt me een stuk makkelijker. Al die wetten, die geboden, maar heb je naaste lief dat, ja, dat doet hij, doe ik zeker. Toch is dit iets te gemakkelijk. Liefhebben in de Bijbelse zin vraagt veel meer. Uit de eerste Johannesbrief leren we dat de oorsprong van de liefde, van de agape, God zelf is. Letterlijk lezen we, de liefde is uit God. En ook hebben we gehoord, God is liefde. Daar moeten we altijd aan blijven vasthouden. Nooit op afdingen. Als iemand dat zegt, ook buitenkerkelijk iemand, God is toch lief, dan moeten we niet zeggen, ja, maar, en, nee. Dan moeten we zeggen, daar heeft u helemaal gelijk in, daar doen we niets vanaf. Maar dat heeft niets te maken met alles goed vinden. Alles door de vingers zien. Zo is het immers ook onder de mensen. Iemand die alles goed vindt, die is niet liefdevol, die is slap. Echte liefde blijkt uit daden. Komt naar voren uit wat iemand doet. Wat iemand voor de ander over heeft. Daar blijkt liefde uit. Ooit zag ik een foto in de krant van een ouder echtpaar. En er stond met vrij dikke letters bij: nu weet ik zeker dat hij van mij houdt. In eerste instantie begreep ik het eigenlijk niet helemaal. Het waren mensen van zo'n 70, 80 jaar. Als ik het zo zag. Het is wel laat, als je dat dan pas constateert, zo dacht ik. Maar het was heel anders. Het was heel anders. Toen ik het stuk eens even goed ging lezen. Toen begreep ik dat die mevrouw, ik meen met een scootmobiel, te water was geraakt. En dat haar man, die niet eens zwemmen kon, zich toch in het water had begeven om zijn vrouw bij te staan. En daarom zei ze: als ik het nog niet wist, dan weet ik het echt nu. Dat hij zijn leven, op zijn oude dag, maar zijn leven in de waagschaal wilde stellen om mij te helpen. Echte liefde, en dat zit in dat Bijbelse woord, heeft te maken met offerbereidheid. Dat zegt meer dan 100 keer zeggen: ik houd zoveel van je. Johannes legt met betrekking tot de Here hier het accent op. Hij zegt: hierin is de liefde van God geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Ik had de gezanten vragen soms: dominee, had het ook niet anders gekund? De Heer God had toch ook wel zonder dat lijden en zonder Jezus gewoon het allemaal goed kunnen laten verlopen op deze aarde? Ja, dat had hij zeker gekund. Maar dan hadden we nooit geweten hoe groot zijn liefde is. Zijn opofferende liefde door het zenden van zijn zoon. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden, geliefde. Als God ons zo lief had, moeten we ook elkaar lief hebben. Gods liefde is opofferende liefde. Hij gaf zijn zoon. Denkt u dat eens in. In de Heer Jezus Christus hebben wij het tastbare bewijs van Gods liefde. De liefde van God is reddende liefde. Zijn liefde brengt verlossing en verzoening. Wij hebben geen God die alleen liefdevolle woorden heeft uitgesproken. Oh nee. Het heeft hem heel veel gekost. Het heeft hem alles gekost. Van de Heer Jezus weten we dat zijn liefde zo groot is dat hij zichzelf volkomen heeft geschonken om verloren mensen te redden. Mensen die zelf helemaal niet op hem zaten te wachten. In de brief aan de Romeinen lezen we dat er eigenlijk geen grotere liefde is dan waarbij iemand zijn leven wil geven voor de ander. Meer kun je immers niet geven. Geef je je leven, dan geef je alles. Er staat: voor een rechtvaardig, voor een goed, voor een sympathiek mens. Ja, daar zal misschien iemand zijn leven nog voor willen geven. Ja, het is waar. Uit de oorlogsjaren weten we dat soms mensen dat gedaan hebben. Gezegd hebben: ja, laat de straf, laat het oordeel niet op hem, maar dan maar op mij neerkomen. Maar voor vijanden, God gaf zijn zoon toen wij nog vijanden waren, zegt de apostel. God is toch liefde?
Ja,
dat is hij
heel zeker.
Kennen wij, geloven we in die liefde? Kenmerkend voor de liefde, voor de agape, is dat het een liefde is die wederkerig is. Dat wil zeggen, de liefde van God komt in eerste instantie van één kant, van Gods kant. U hoorde net, hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. Heb ik het mis? Als ik zeg, wij denken het vaak andersom. Wij denken, ja, ik hoop dat de Heere God mij toch lief zal hebben, want ik heb hem zelf zo lief. Nou, de apostel zegt, nee, het is andersom. Hij is het die ons heeft lief gehad. Johannes zegt, mensen, God is de eerste. Komt allereerst van zijn kant. Toch gaat het om wederkerige liefde. Dat we dus ook hem zullen lief hebben. En dat we ook elkaar hebben. Lief hebben. En daarbij ook anderen. Kan gewoon niet anders. Ook de mensen om ons heen. Ook de mensen die buiten de kerk zijn geraakt of altijd zich daar hebben bevonden. Maar dat er liefde zal zijn. Als er iets van de liefde van God en mensen leeft in ons hart. Ja, dan moet dat uit God zijn, zegt de apostel. Hij of zij die lief heeft, die is uit God geboren. Die liefde, waar de Bijbel het over heeft, die kan een mens niet van zichzelf hebben. Dus als die gevonden wordt, dan moeten we vaststellen, dat moet van God zelf zijn. Van alle dingen heb je namaak. U weet dat misschien ook. Het kan zo gek niet, of mensen maken het na. Ook van geloof is er namaak. Het kan heel goed nagemaakt zijn, dat het haast niet van echt is te onderscheiden. Vroeger werden daar hele boeken over geschreven. Ja, om er tegen te waarschuwen. De bijna christen ontdekt. Dat betekende, ga dat maar eens lezen. Misschien denk je dat je het echte geloof hebt, maar als je dit gelezen hebt, nou, dan kun je het pas vaststellen. Een ingebeeld geloof. Je denkt, ja, ik heb het geloof wel, maar het is alleen maar inbeelding. Is dat niet erg? Ja, dat is erg. Inderdaad kunnen mensen voor de schijn zich ijverig en vroom voordoen. Maar wat onmogelijk is te imiteren, is liefde. Als er iets is van echte liefde tot God en mensen, moet dat gewerkt zijn door God. Echt opofferende liefde heeft de mens nooit van zichzelf. Die God werkelijk lief heeft en zijn medemens moet uit God geboren zijn en kent God. Heeft dat ook iets voor ons dagelijks leven te maken? Ja. Kijk, wij zitten vaak als kerkraadsleden, als dominees, op getuigenissen te wachten. Ooit zei een ouderling tegen mij, zegt, kijk, die mevrouw, daar komt niet zoveel uit. Als je op een huisbezoek, of daar komt niet zoveel uit. Maar wat ze doet voor anderen, daar word je toch wel stil van. Zou dat ook niet een uiting van geloof kunnen zijn? Ja, ik denk het wel. Hij zag het goed. En misschien zegt u, ja, dat zie ik ook om mij heen. Misschien is het zo dat u zegt, nou, in woorden kan ik het allemaal niet zo uitdrukken, maar... iets van die liefde van God, die wil ik handen en voeten geven in de gemeente en daarbuiten. Mensen die op mij zijn aangewezen. Nu. Dat kan inderdaad dan toch heel echte liefde zijn, door God gegeven. Je zou kunnen zeggen dat de apostel alles op één kaart stelt. Op de kaart van de liefde. Bij Paulus vinden we trouwens hetzelfde. Hij zegt, al zou ik alles prijsgeven, alles weggeven, al zou ik mijn lichaam laten verbranden, maar de liefde niet had, dan was nog niks. Ja, hij gebruikt hele sterke woorden. Want wie zal zijn lichaam laten verbranden? Hij geeft daarmee aan alles wat je doet en wat geweldig lijkt, maar het gaat ten diepste om de liefde. Uit Gods liefde leven en hoop op zijn naam. Zouden we dat niet allen willen doen? Op hem die alles voor ons heeft overgehad. Zouden wij Gods liefde wantrouwen? Laten we alle bidden dat onze ogen geopend worden voor Gods grote liefde, die hij allermeest geschonken heeft in Christus Jezus. We hoeven alleen maar naar hem te kijken. Zal er in ons hart dan niet iets van die liefde komen? En zullen we dan ook niet iets van die liefde willen uitstralen? Niet op een gemaakte manier. Nee, laten we nadenken over de vraag: heeft mijn spreken, heeft mijn handelen iets van de liefde die de Heere God geschonken heeft in Christus Jezus? Als wij bij mensen komen en spreken, zeker als we over geloof spreken, is het dan zo dat die persoon, als we weer weggaan, zegt: ja, nou, daar knap ik nu helemaal van op. Wat hij gezegd heeft, wat zij gezegd heeft, in een paar eenvoudige woorden, maar ik knap er helemaal van op. Ja. Moet de mens dit niet gegeven worden? Ja, heel zeker. Maar de liefde van God wordt ons gegeven wanneer wij God daarom bidden. En dan zullen we de ander lief hebben. Volmaakte mensen zullen we niet worden. Maar we zullen liefde tol, misschien op een gebrekkige, onvolmaakte manier. Laten we dat dan ook maar zeggen. Maar toch, we mogen weten en geloven. Gods liefde maakt de dingen goed, ook van ons zondig leven. Gods liefde leert ons, hem gelijk, ons aan de ander geven. Amen. Zoals u gewend bent hier in de gemeente, zal bij het begin van het winterwerk drietal gemeenteleden een gebed uitspreken om Gods zegen, zodat het winterwerk ook zo mag plaatsvinden tot de opbouw van de gemeente, de rijkdom van dit nieuwe leven. U hebt dat al begrepen. Dat is uiteindelijk de liefde. En als er liefde is, ook in de gemeente, ja, dan is dat het allerbelangrijkste. Ik zou het zo willen doen. De drie gemeenteleden, die spreken achter elkaar gebed uit. En zelf zal ik het dan afsluiten en de voorbeden doen. Onder meer voor zuster van Genderen Meidam. U ziet het staan ook op de gemeentebrief, dat zij na onderzoeken in het ziekenhuis toch wel met hele grote zorgen, ook over uitzaaiingen, geconstateerd is. We willen voor haar bidden, ook voor Jaap en Klaasien van de Hoek en hun kinderen. Nadat begin januari van dit jaar vader en schoonvader van de verlist is overleden, is ook de moeder van Klaasien overleden. Wij willen voor hem bidden en we willen ook voorbeden doen voor dominee Jacobs, die beroepen is, en voor zijn gezin. Wij gaan nu samen bidden.
Gemeente, wij bidden om Gods zegen over het vele en mooie werk wat in onze wijkgemeente gedaan mag worden. Heere God, wij bidden voor de bezoeksters in het ouderenwerk, de liefde die ze hebben om ouderen te bezoeken, de middagen voor de ouderen om elkaar daardoor te sterken in het geloof. We bidden voor de Bijbelkring voor ouderen, dat we verdiept worden in het geloof, rondom de Bijbel en anderen ontmoeten. Voor inspiratie en zegen voor Hans Hogesteger om de kring te leiden. Ook voor hem in het pastoraat om woorden van geloof, troost en bemoediging door te geven. We bidden voor hen die kortere of langere tijd hun geliefde hebben verloren. We bidden voor de pastorale ouderlingen en mentoren om in het bezoekwerk te bemoedigen. De liefde die u hebt voor ons in uw Zoon, Jezus Christus. We bidden voor de belijdenisgroepen die gaan starten voor ouderen en jongeren, om ervoor uit te komen dat we u, Heere Jezus, nodig hebben als onze verlosser en zaligmaker. Geef u om misbillen zegen.
Heren, we danken u voor de kringen. We danken u dat we in Nederland vrij samen mogen komen, zonder angst voor vervolging of arrestatie. We bidden voor onze broeders en zusters in landen waar dat niet zo is. We bidden dat u de kringen rijk zegent dit nieuwe seizoen. Dat de kringen mogen groeien tot eer van uw naam en uw werk. dat de kringen mogen uitstralen wie u bent en wat u doet. Dat de studie door de week mag bijdragen aan verdieping en geestelijke groei van uw gemeente. Heer onze God, u bent volmaakt in uw drie-eenigheid. Zo hebt u ons ook het huwelijk gegeven als samenlevingsvorm, als eenheid. Help ons om u te reflecteren. Naar elkaar, naar kinderen als we die van u gekregen hebben, naar onze buren en omgeving. Heer, we danken u voor het huwelijk en wat we daarin kunnen leren van u. We danken u voor voorbeelden die ons kunnen bemoedigen, zoals het jubileum van broeder en zuster Den Toom, die 60 jaar getrouwd mogen zijn. Heer, wanneer het moeilijk is in een relatie, kom dan met uw kracht en geef doorzettingsvermogen en geef steun ook uit de gemeente. We bidden u voor samengestelde gezinnen en alleenstaande ouders, waar wordt verlangd naar uw leiding en wijsheid, uw troost en genezing. Maakt u daar ruimte voor, Heer, en ontvankelijkheid. We danken u en we bidden u voor de broeders die u de leiding hebt gegeven over de dagelijkse gang van zaken in deze gemeente. We bidden u om wijsheid, verstand, liefde. We bidden om nederigheid en een luisterend hart voor deze broeders. En we danken en bidden voor hun partners en gezinnen die het offer brengen van tijd en aandacht. Heren, tenslotte danken we voor de leden van de commissie Emmaus. We danken u dat ze tijd willen vrijmaken om dit werk te doen. We bidden dat u met uw Heilige Geest hen blijft inspireren om ons en anderen opnieuw te bereiken met uw woord. Dat we ons allemaal zullen laten gebruiken om in daden en woorden u te laten zien aan de mensen om ons heen. Dit bidden wij u in Jezus' naam.
Almachtige God, lieve Vader, dank u wel voor de kinderen die in onze gemeente mogen zijn. Dank u wel dat ze naar de zondagschool mogen gaan en daar vanaf jonge leeftijd al over u mogen horen. Dat u hen veel liefde geeft, Heer, hoe jong ze ook zijn. En dat ze u persoonlijk mogen leren kennen. We bidden ook voor de juffen en meesters, dat u hen wijsheid geven en kracht om met de kinderen om te gaan. We danken u ook voor dit nieuwe seizoen, voor de fellows, Follow Me en Follow Me Next. Dank u wel, Heer, dat we als tieners ook bij elkaar mogen komen om over u te leren. Wilt u veel geestelijke groei geven, Heer? En goede gesprekken. We bidden u ook voor de begeleiders daarvan. Wilt u ook hen wijsheid geven om met de tieners om te gaan? We danken u ook voor de gehandicapte categorisatie. We danken u voor deze mensen, Heer. Wilt u zorgen dat ze mogen begrijpen dat u hun vader bent en dat u van hun houdt? Wilt u zorgen dat ook wij veel van hun, van uw liefde in hun mogen zien? Heer, we bidden ook voor dominee Jacobs. Dank u wel dat we hem hebben gevonden als dominee. Wilt u hem wijsheid geven in de keuze die hij moet gaan maken? Wilt u hem leiden, Heer? Wilt u hem de juiste weg laten zien? Geef ons veel wijsheid, Heer. Geef ons kracht en draag ons totdat u komt.
Barmhartige God en Vader, wij hebben u zoveel te vragen. Maar u hebt gezegd dat wij altijd tot u mogen komen. Hoor dan onze beden, zie u in uw genade op ons allen neer. Wij bidden u voor hen die heel in het bijzonder uw hulp, uw zegen nodig hebben. We noemen zuster van Genderen Meidam. Uit onderzoeken blijkt dat er reden tot grote zorg is. Wij vragen u, wees u haar nabij, met uw trouw, met uw genade. O Heer, wat hebben we uw zorg nodig als kwetsbaar mens? Maar u bent de getrouwe. u wil uw hulp en kracht schenken. Dan zijn de zorgen niet plotseling weg. Maar dan weten we dat u bij ons bent. Zo willen we u ook bidden voor Jaap en Klaasien van de Hoek en hun kinderen. Dat nadat eerst een vader, schoonvader is heen gegaan, is nu ook de moeder, de oma overleden. Heere God in de hemel, u weet hoe zwaar het ons valt en zo zal het bij hen zijn. Geliefden die er altijd waren te moeten missen. O Heer, wij vragen u, schenk uw hulp, uw zegen en uw troost in alle dingen. Wij bidden u, ontferm u over allen die leven met een zwakke gezondheid, die altijd weer leven in spanning. Wees hen nabij, zie op allen neer, ook zij die alleen gaan. We bidden u, Heere, ook voor de familie Jacobs. Wij vragen u, geeft u wijsheid, verlicht hen door uw geest, opdat ze een goede beslissing mogen nemen. U vraagt niet het onmogelijke, maar u wijst ons ook de weg. Wees u zo met hen. Wij bidden u voor elkaar. Wij bidden u voor de nood in de wereld. Overal zien we dat mensen leven waar bijna geen leven mogelijk is. Wij hoeven dat niet allemaal op te noemen, maar wij willen u vragen. O Heer, laat uw koninkrijk komen. Dat rijk van gerechtigheid en vrede. Doe ons daarna uitzien. Ook voor ons land en volk nu, die een nieuwe periode is ingegaan. Geef dat het mag zijn onder uw zegen. Ook bij alle bedenkingen die wij misschien hebben. Maar zegen ons koningshuis en onze regering. Wil zo uw zegenende handen over ons uitbreiden. Dit alles leggen we in uw handen en bidden samen het gebed wat uw Zoon ons geleerd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijn. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komt. U wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, tot slot willen we samen zingen Psalm 7 en 8, Psalm 89 vers 7 en 8, bekende versen, dus van Psalm 89 als slotzang. Gemeente, gaat u heen in vrede, dragend de zegen van de Heere, onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.